Zesde aflevering. Dat is weer voor de statistiek. En je weet, we hebben twee keer over de inleiding zijn we bezig geweest. De levensloop van David, overzicht van de psalmen, destijds wat van gezegd. Daarna zijn we drie keer al een combinatie gemaakt tussen het leven van David en de psalm die hij vanuit dat leven op dat moment of even daarna heeft gedicht. Goed. Vanavond weer uit het leven van David. En dat is een pittig stukje. En daaraan is ook een stevige psalm gelinkt. Namelijk psalm 51. De tekst heb je al gezien het. 2 Samuel 11. Vanaf vers 1. En ik zal het je eerst lezen. En je kunt het meelezen. Zo je wil in je eigen vertaling. Ik lees hem je uit de NBV 21. Hij, dat is de Heer, stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad. Een rijke en een arme. De rijke man had veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan 1 lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger 1 van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. Ja, toebereid weliswaar, dat snap je. David ontstak in hevige woede over de rijke man en zei tegen Nathan: zo waar de Heer leeft, de man die zoiets doet, verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Toen zei Nathan: die man, dat bent u. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het die je redde uit de greep van Saul. Haven en goed van je Heer en de vrouwen van je Heer erbij heb ik jou in de schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat nog te weinig is, zal ik er nog wel het een en ander aan toevoegen. Maar waarom heb je dan mijn geboden veracht door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De hetiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Wel nu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt geminacht en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht. Nou, dat is heel wat, hè? David antwoordde Nathan: ik heb gezondigd tegen de Heer. Toen zei Nathan: de Heer vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. Dat is het. Nou, dat is nogal wat. 2 Samuel 12. Maar daar gaat iets aan vooraf, hè? En dat is natuurlijk, om het makkelijk te houden, 2 Samuel 11. En wat gebeurt er dan allemaal in 2 Samuel 11? Heb je een idee? Het begint al dan bij dat punt. Je moet er thuis maar eens een studie van maken, maar ik zet het je nu even in een mini-dis neer. Ze moeten dan strijden, weer gaan strijden tegen de Ammonieten. Ja? Precies. Joab die gaat, En David gaat niet mee, want hij gaat niet meer strijden. Hij is dat strijden een beetje moe geworden. Er zit een les in, hè? Het kan zelfs bij koning David gebeuren, maar ook bij jou. En dan is het linkersoep. Dus je kan al enten. Wanneer heb ik voor het laatst tegen iets gestreden, niet tegen iemand? Ja, in de geestelijke wereld dan. Ja. Dus anderen moeten maar strijden. David blijft thuis. Hij is het strijden moe. En dan gebeurt er nog meer onreins in zijn leven. Wat gebeurt er dan? Even heel simpel. Wat gebeurt er dan? Bathseba. Je wilt niet allemaal zeggen natuurlijk. Maar ja. Goed. En dan vind ik het zo opvallend. Dan staat het vorige hoofdstuk, dus hoofdstuk 11, staat vol van berichten en boodschappen en brieven. Ja? Wat is de eerste brief, denk je? Of de eerste boodschap? Nee. Nee, iets eerder nog. Want Bathseba ontdekt, ik ben zwanger, toch? Vertel ik wat nieuws vanavond? Nee, dit is nog niet nieuw, hè? Die ontdekt, ik ben zwanger, dus die laat boodschappen aan David dat ze zwanger is. En wat doet David dan? Die stuurt ook weer een boodschap naar Joab, naar het front, om te... Nee. Leuk, hè, als je zo'n verhaal eens doorneemt. Ik daag je natuurlijk uit om het te lezen. Ja, hij zegt, laat hem terugkomen, geef hem verlof. En dan komt hij bij me en dan zegt hij, joh, hoe is het met het leger? Hoe gaat het met de strijd? Want dan stond hij helemaal buiten natuurlijk, inmiddels. Heb je hem door? Er zit een diepe in, hoor. Ja. En wat zegt hij dan? Neem vrij, ga naar huis en ontspan je. En wat bedoelt hij daarmee? Precies, ja. En lukt dat? Nee, dat lukt niet. Want hij gaat gewoon bij de mannen slapen. Ja, er wordt wel eens een gekke uitleg aangegeven. Die zal ik hier niet herhalen. En wat doet David dan als hij dat ontdekt? Want hij vraagt, ben je naar... Nee, ik ben niet naar huis gegaan. Oh, denk daar, foute boel. Wat doet hij dan? Precies. Ja, ik wil even aangeven hoe vernuftig, listig en met boos opzet het in elkaar zit. Want dan voert hij hem dronken. Hij is een end weg, hè, wat strijder betreft. Dan voert hij hem dronken. En dan denkt hij, als hij dronken is, dan gaat hij naar huis. Maar hij is dronken, maar hij is niet gek, hij gaat niet naar huis. Apart, hè. Daar kan je over nadenken, maar het gaat me om die boodschap. En dan geeft hij hem een brief mee. Zegt hij, ik heb hier een brief, die moet je aan de legeraanvoerder, aan Joab geven. Ja, je kan het allemaal terugvinden in 2 Samuel 11. En wat staat er in die brief? Plaats hem zo vooraan in de strijd. Dat staat er. Ik heb het gelezen vanavond in de grond. Dat staat er. Dat hij sneuvelt. Dat is nogal wat. Ja. Goed. En dat gebeurt. En wat doet Joab dan? Dan stuurt hij ook weer een brief of een bericht naar David in vers 18. Oké. Okay. En dan krijg je. En wat staat er in die brief, in dat bericht?
Het is gelukt.
Dat hij omgekomen is, het is gelukt. Staat gewoon alleen maar dat hij omgekomen is. En dan stuurt David een boodschap terug. Ja, ik wil het je duidelijk maken hoe dat hier in elkaar zit in dat hoofdstuk. In vers 25. En wat zegt hij daarover, over die gebeurtenis? Dat Uria gesneuveld is. Daar zegt hij letterlijk over, je moet er maar niet te slecht over denken. Ja, ik zet hem even neer. Ja? En dan is er nog één keer een bericht, en dat is in vers 26. Dan zijn we inmiddels bij de zesde boodschap, bericht. En wat is dat bericht? Dat komt aan bij de vrouw van Uria. Ik vind het zo mooi dat ze niet zeggen Bathseba, maar bij de vrouw van Uria komt het aan. En dat is dat je man is gesneuveld. Nou. Dan weet je dat een beetje, ja? De berichten die gaan dus over en weer en soms met een diepere lading erin. Hier in hoofdstuk 12 is er één bericht. Ja? De Heer zendt een boodschap en een boodschapper. En we lezen, ik heb het voor je vertaald overigens. En de Heer zendt Nathan naar David. En hij komt tot hem en zegt: er zijn twee mannen in een stad, de een rijk, de ander arm. Zie je, dat klinkt mooier, hè? En zo staat het er ook. Dus de Heer, hij zendt Nathan naar David. Weet je wat Nathan betekent? Nathan, hij geeft. Nathanael is God geeft. Ja? Hij geeft. Dus wat is Nathan voor iemand? Iemand die geeft, die ook zichzelf geeft voor de Heer. Iemand die zich dienend verbindt met anderen. Om dingen van God, of zal ik zeggen, woorden van God, boodschappen van God door te geven. Om woorden van God uit te werken. En dan komt Nathan binnen en zegt, valt hij iets op? Hij komt binnen en hij gaat direct los. Hij valt zo met de deur in huis. Je zou toch verwachten, gegroet, o koning, weet je wel. Dat kan je, als je gewoon de oude, dan zie je dat regelmatig gebeuren. Dat de koning gegroet wordt. Nee, hij groet David niet. Hij valt gelijk met zijn verhaal de deur binnen. En dat is een prachtige gelijkenis. Een prachtige gelijkenis. Er zijn twee mannen in één stad. Of in een stad, zo je wil. En waar is een stad een beeld van? Dat is een beeld van gemeenschap, van mensen dus die samenwonen. Ja? Twee mannen, de een rijk, de ander arm. En dan gaat hij verder. De rijke heeft zeer veel kleinvee en grootvee, zo staat het er. Ja? Dan snap je dat bij de ene is het de geiten natuurlijk en de schapen. En het grootvee zijn runderen. Dat begrijpen we ook wel, maar dit staat er. Maar de arme heeft niet meer dan alleen een ooilam. Een kleine die hij koopt en die hij laat leven. En ze groeit op bij hem en zijn kinderen samen. Van zijn stuk brood eet zij en uit zijn beker drinkt zij. En ze ligt in zijn schoot en ze is voor hem als een dochter. Vind je die prachtig? Als je dat hoort dan denk je, dit is toch... Kijk, hij begint hier met de rijke. Hij schildert natuurlijk een situatie, dat voel je wel aan, hè? Die pak je wel mee, ja? En hij begint met de rijke. Die heeft zeer veel kleinvee en grootvee. En dan is hij er gelijk mee klaar. Valt hij op? En dan komt de arme. Ja? Dan de arme. Die heeft niet meer dan één ooilam. Een ooilam staat. En wat is een ooilam? Ja, dat is een vrouwtjeslam. Een vrouwtjeslam. Dus nog in het klein, hè? Maar dat had je begrepen. En dat ooilam, dat staat ook, als je, dat is voor hem een kort dierbaar bezit. En dat heeft dan zelfs onze uitdrukkingen gehaald. Dat is iets voor hem, is iets voor haar als een ooilam. Dan is het een kostbaar bezit. Misschien zeg je, hoor ik voor het eerst nou. Oké. Kijk nog maar eens goed in het woordenboek dan. En de arme staat er, die koopt haar. En hij laat haar leven. Daar zegt Nathan iets mee, hè? Heel veel eigenlijk. De arme geeft zijn ooilam alle mogelijkheden. Om samen te leven. Met hem en zijn kinderen. Zij groeit bij hen op. En allemaal zijn ze bij hun ooilam betrokken. Hun oilam staat in het centrum van hun bestaan. Ja, daar kunnen ze niet zonder. Die hoort erbij. Prachtig, toch? En dan zie je die arme man zitten. De arme man voedt en koestert haar. Ze is voor hem als een dochter. En wat is nou het Hebreeuwse woord voor dochter, weet je dat? Bat. En wat hoor ik daar dan in? Bat. Hoor je hem? Je moet het even zien. Dus heel subtiel verwijst Nathan hier naar Bathseba. Ja, en laat het andere er maar in doorklinken dan. En, moet je kijken, er komt niet eens een familie. Er komt, lees maar mee, en er komt een voorbijganger naar de rijke man. Dus die komt voorbij en die denkt, ga eens even bij die rijke man kijken. En het bezwaart, spijt hem, is de rijke man, om van zijn klein vee en van zijn groot vee te nemen. Om voor de wandelaar die bij hem komt iets te bereiden. En hij neemt daarom het ooilam van de arme man. En hij bereidt het voor de man die bij hem komt. Is wat? Er komt een voorbijganger. Hoor je het? Een voorbijganger. Er zit heel geen gemeenschap in. Hè? Naar de rijke man. En de rijke man denkt, ik krijg hartstikke spijt van als ik maar iets van mijn bezit, van mijn klein of groot vee, als ik dat neem om te bereiden. Dus, maar dat wist je natuurlijk al, de rijke man, die kan niet geven. Ken je meer rijken uit de Bijbel? De rijke man en de arme Lazarus. Ja? Natuurlijk heeft God het met iedereen goed voor, maar je moet niet denken dat het met iedereen goed afloopt. Dan moet je de gelijkenis van maar eens lezen. En dat komt door de gesteldheid van die rijke man. Ja? Jezus zegt ook iets over de rijken. Dat het toch wel redelijk moeilijk is om verder in Gods koninkrijk binnen te dringen. Ik zal hem wat netter zeggen. Want vroeg of laat stopt die rijke daarmee. Omdat het hem niets oplevert, vindt hij. Dus die rijke man kan zichzelf niet geven. En hij kan niets geven ook van zijn bezittingen. Hij is gierig, de vrek, lavaar van Molière. Ja. Hij wil alles voor zichzelf hebben en houden. Dat is dan ook zijn hele hebben en houden. De rijke man die wil vermeerderen. Zo zit zijn economie in elkaar. En ik denk, zo zit de economie van onze tijd ook in elkaar. Het gaat allemaal over geld, over meer, minder. En de naam van God wordt er niet meer in geprezen en niet meer in gevonden. Misschien wordt er nog in de naam van de Heer iets over gezegd. Positiefs. Je snapt achter zoiets wat ik nou schilder, en wat dus een geest is, en wat mensen, waarmee mensen mee behept kunnen zijn en soms blijven, hier zit de boze geest erachter. En die richten mensen op zichzelf. Die doen mensen leven ten koste van anderen. Dus ze zullen anderen niet verrijken. Nee, want ze zullen zichzelf verrijken. Dus het gaat altijd ten koste van de ander. Je moet goed zitten in het plaatje van vraag en aanbod. Dan hou jij er het meeste aan over. Dat is de huidige tijd. En soms ook geestelijk. Ja. Nathan spitst dit verhaal niet verder toe. Want hij had het verder toe kunnen spitsen. En wat had hij dan nog meer kunnen zeggen, vertellen? Wat denk je? Over die rijke man. Of die arme man, zo je wil.
Dat die rijke man met listen.
Ja, werkt, ja. Ja. Je had ook nog kunnen zeggen dat de rijke man de arme man laat ombrengen. Snap je waarom ik dat zeg?
Ja.
Heb je hem? Ja, dat wil even bij zijn. Want hij laat Uria ombrengen. Ja? Tik hem toch maar even aan. Nou, de arbeid aan de gang. Het kwartje moet langzaam vallen, denk ik. En de toren van David ontbrandt zeer tegen deze man, die rijke. En hij zegt tot Nathan: bij het leven van de Heer, voorwaar een zoon van de dood is de man die dit doet. Dat staat er. Dus David wordt heel kwaad op die rijke man. En dat is op zich wel goed, vind ik. En hij zegt tot Nathan, en dan roept hij God als getuige aan van wat hij zegt: voorwaar een zoon van de dood is de man die dit doet. Wat bedoelt hij daarmee? Hij die dit doet is bestemd voor de dood. Die gaat een weg van de dood. Ja? Nou, dat willen we niet. Om maar weer eens even iets te zeggen. Je kunt beter een zoon van het leven zijn, toch? Bestemd voor het leven van God. Te midden van al die dingen die gebeuren en die rondgaan en mensen die praten. Te midden daarvan is het goed om je bestemd te weten voor het leven. En Gods woord te laten geschieden in je leven. Zodat je een zoon wordt steeds meer in wat je doet en laat van de levende God. David is nog niet klaar hoor. En het ooilam, dat moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit deed en omdat hij daarover geen spijt heeft. Ja. Waar komt dat viervoudig? Dat zie je trouwens ook bij Zacharias volgens mij. Hè? In die boom zit de bengel. Ik zal alles wat ik teniet verkeerd gedaan heb, viervoudig terugbetalen. Oké, terzijde. Ja, Zacharias de tollenaar. Ja? Ja, ik sprong misschien even te snel. Dan gaan we hier terug. Waar komt dit vandaan? Viervoudig vergoeden. Ja, ik daag me uit. Ik heb het zelf uitgezocht voor je natuurlijk. Komt ie. In Exodus staat dat. Dus het komt uit Exodus. 21, vers 37. Als iemand een rund steelt, of een schaap, of een geit, en hij slacht of verkoopt die het dier, dan moet hij het vergoeden. Een rund met 5 runderen en een schaap of geit met 4 schapen of geiten. Ja? Ja, ik zeg maar. Goed. Hij wist het goed, hè? Nou, ja, en dan komt de catharsis natuurlijk. Dan komt de reiniging, om het zo maar te zeggen. Een mooi Grieks woord voor reiniging. En Nathan zegt tot David: jij, die man. En dan hebben we er maar bent tussen gezet. Hè, maar er staat geen werkwoord. Jij bent die man. Zo zegt de Heer, de God van Israël. Ik zalfde jou tot koning over Israël. En ik verloste jou uit de hand van Saul. Er ligt een duidelijke nadruk, hè, op wat de Heer doet. Doordat twee keer ik. Ja? Nou. Jij bent die man. Niet die arme. Die rijke man. En dit slaat bij David in als een bom. Maar dit vind ik mooi in zijn reiniging. Hij had allerlei dingen kunnen doen. Hij had kunnen zorgen dat Nathan ook opgeruimd werd. Toch? Zat gedaan in het Oude Testament. Dat is een profeet. Nou, die zag hij niet meer terug. Ja? Doet hij niet. Hij gebruikt ook nu geen geweld. Geen list. Hij laat zich ook niet weerspannig maken. Hoe kom je daarbij? En dan gaat hij allerlei verhalen vertellen over hoe het eigenlijk gegaan is, want je weet niet precies hoe het was en hoe ik zat in die tijd en hoe lastig ik het had toen ik niet meer streed. Ja, dan hoor je gelijk. Nee, doet hij niet. Hij laat zich niet weerspannig maken. Dat zien we ook als we Psalm 51 lezen. Komen er straks al wel aan, maar moet je maar eens doen. Nathan somt nou op hoe de Heer David heeft wel gedaan. Hij zalft hem tot koning. Hij verlost hem uit de hand van zijn vijand. En ook dus uit de macht van Saul. En gaat Nathan verder. Ik gaf aan jou het huis van je Heer en de vrouwen van je Heer. In jouw schoot. Is al wat. En ik wil aan jou het huis van Israël en Juda geven. Want dat had hij nog niet allemaal. Dat was een heel gedoe en toestand. Als je de verhalen leest. Hè, dan kan je het ook constateren zelf. En als het te weinig zou zijn of geweest zou zijn, dan zou ik voor jou toevoegen dit of dat, staat er dan. Ja? Goed. Hij kreeg dus het huis van zijn Heer. En zijn Heer, dat was Saul. Ja? En zijn huis, dat staat voor de heerschappij, de macht van Saul als koning. Maar ik denk dat het ook tegen staat natuurlijk voor zijn paleis. En de vrouwen en bijvrouwen van je Heer. Ja, Nathan zegt het. En als je een beetje meekijkt in Samuel, in de verhalen, dan zie je ook dat die bijvrouwen erachter blijven. En dat hij die, in ieder geval dat dat ook onder zijn imperium valt, zou ik maar te zeggen. Maar centraal in alles staat David, hij wordt koning. En de Heer geeft in overvloed. En ik denk, wat er ook met jezelf wat gebeurd is, of wat je met jou aan de hand is, één ding is duidelijk, jij mag koning worden, zijn, en de Heer die geeft jou in overvloed. Denk je daar eens over na, dat je thuis zit, en je denkt, ik heb dit niet, en ik heb dat niet, en ik heb zus niet. Ik heb het zo niet getroffen. Of dat je denkt, wat heb ik het toch goed getroffen, joh. Met de Heer, wat geeft hij toch veel. Wat een overvloed. In zijn woord, in zijn leven, wat in mij verder mag werken. Prachtig, toch? Ja? Ik zeg maar. Dus. Hij krijgt het paleis, dat hadden we al gezegd, en de hele huishouding krijgt hij erbij. En de Heer geeft aan David, dat gaat ook gebeuren, het huis van Israël is al gebeurd, en van Juda. En als het te weinig is, laat het maar horen. Zoiets. Dit of dat. Ook dit of dat zal de Heer dan in voorzien. Ook in je eigen leven. Persoonlijk. Ja? Dus spreek het maar eens uit naar de Heer. En hij zal erin voorzien. Hij moet niet om een nieuwe fiets gaan bidden. Of een nieuw huis of zo. Doe nou even, begin nou even bij die geestelijke dingen. De rest komt er dan wel achteraan. Dat zegt de Bijbel, geloof ik ook. Ja? Toch? Ja, precies. Dat bedoel ik. Ja. Toch? Mooi. Nou. En dan gaat hij verder. Waarom heb je het woord van de Heer veracht? Door te doen wat kwaad is. In mijn ogen. Uria, de Hethiet, heb je laten slaan met het zwaard. Dus die hebt hij gedood. Goed als je dat zo vertaalt. Zijn vrouw heb je voor geld, voor jezelf, tot vrouw genomen. En hem heb je gedood met het zwaard van de Ammonieten. Ja, want die hadden hem omgebracht, dat weet je. Goed. David heeft het woord van de Heer veracht. En wie het woord van de Heer veracht, die doet dus geen goed in de ogen van de Heer. Die doet kwaad in de ogen van de Heer. En hier dan toegespitst op in ieder geval twee, misschien wel meer, twee van de 10 geboden. Je zult een ander niet doodslaan. Ja? Het was geestelijk ook verklaard, weet je wel. Je zult de vrouw van je naaste niet begeren. Dat is ook een gebod. Die hoort bij die tweede tafel, hè? Waar allemaal, die allemaal met lo beginnen. Het begint eigenlijk met niet zul je, niet zul je, niet zul je, niet zul je, niet zul je. Ja, zo staat het er steeds. Ja, dat wij het anders vertalen. Oké. Maar als de lo, dan staat niet voorop. Terwijl bij de eerste tafel van het 10 geboden is dat heel anders. Ja, is positiever. Je zult de vrouw van je naaste niet begeren. Ja. Gevolg, je zult ook de vrouw van je naaste niet tot je vrouw nemen. Zo simpel ligt het. Het gaat over een zwaard. En als we dat geestelijk nou zien, dan liet David een verkeerd zwaard werken in zijn leven. Want hij had het zwaard van Gods geest kunnen laten werken. Van Gods woord kunnen laten werken in zijn leven. En dat kun je ook. Dus ik weet niet, als je een oordeel hebt of iets moet beslissen. Je kan het zwaard laten werken, maar dan van Gods geest en van Gods woord. David streed niet, wat hebben we al gezegd, streed niet tegen onreine geesten. Streed niet tegen weerspannige geesten. Die zeiden, nou die strijd, laat dat maar zitten hoor, dat hebben we lang genoeg gedaan. Hij streed niet tegen de geest van list en bedrog. Nou, en wat is het gevolg? Dat gaat hem ook bekend gemaakt worden. Maar nu, niet zal wijken het zwaard van je huis tot onafzienbare tijd. Zo staat er. Omdat je mij veracht hebt en omdat je de vrouw van Uria, de Hetiet, genomen hebt om voor jou tot vrouw te zijn. De Heer constateert dit. Ja? Soms denk je, gaat hij ervoor zorgen? Nee, hij constateert, niet zal wijken het zwaard van je huis. Dat zwaard van, zal ik eens zeggen, onreinheid, waarmee gewerkt wordt, van list, van bedrog, van weerspannigheid, dus opstand, dat werkt, als je al die verhalen van Davids gezin eens goed gaat lezen, dan werkt dat in Davids gezin. Machten van onreinheid, bedrog en geweld, die werken daar en die bewerken dit. Ze hebben hun claim vanuit de geslachten, soms al lang geleden. En hierdoor haten en vermoorden ze anderen. Het is toch wat? Ja? Ik laat er een paar zien. De verhalen moet je maar eens thuis lezen. Ja? Allemaal niet zo fraai. Amon. In 2 Samuel 13, vers 29. Absalom. En Adonia. We zien dus hoe er gemoord wordt in dit koningshuis. Hoe deze geesten, dit zwaard, blijft werken. Ja? En laten we eerlijk zijn. Je moet eens kijken wat er aan het einde van Davids leven gebeurt. Wie hem warm moet houden. Wat voor opdrachten die nog geeft. Die moet nog even gedood worden. En denk erom. Die heeft Simei. Die moet nou gepakt worden. Ik pak er maar even. Had er nog een paar. Ja. En niet zo fraai, hè? Ja, we lezen er zo vaak overheen. En de Heer ziet er misschien ook wel een beetje overheen. Maar toch. Dan staat er. Dat zal door blijven werken, hè. Tot onafzienbare tijd. Dus onafzienbaar. Dat is niet te zien dus. Dus de Heer kan ook niet zeggen wanneer het ophoudt, hoe lang het nog duurt. Want het hangt namelijk niet van hem af. Heb je hem? Anders zou hij het wel kunnen zeggen. Ze zullen de Heer moeten gaan aanroepen. Moeten breken met dit zwaard van ongerechtigheid. Zoals ook wij de Heer toch steeds weer mogen aanroepen. En soms ook wel weer moeten breken met ongerechtigheid. En de boze geesten die daarachter zitten. En dan ook hun claims daadwerkelijk verbreken in de naam van Jezus. Want stel, Stel dat je te hebberig bent. Wie moet daar iets aan doen? Jijzelf toch? Ja, zeg maar. Als je draait, niet eerlijk bent, en het komt ook voor in het evangelie, en zelfs in het volle evangelie, wie moet er iets aan doen? Jijzelf. Ja, toch? Jij moet voor het goede kiezen. Jij moet met het andere breken. En daar kun je iets aan doen, samen met de Heer en zijn heilige engelen. Want die helpen jou. En, zegt hij dan, omdat je de vrouw van Uria de Hittiet genomen hebt, om voor jou tot vrouw te zijn, en dan loopt het verder, zo zegt de Heer, ik doe opstaan tegen jou een kwaad vanuit je huis. Dat staat er. En ik zal wegnemen je vrouwen voor je ogen, en ik zal hen geven aan je naaste, mooi ja, en hij zal liggen bij je vrouwen op klaarlichte dag. Want jij hebt deze zaak in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen tegenover heel Israël in het volle licht. Dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. En dan doe je je Bijbel weer dicht en denk ik, nou zeg, dat is me nou toch ook wat hier. Maar, vraag, doet God dit? Nee. Ik heb nog eens gekeken, het voert te ver. Maar ik even heel kort typeren. Bij de schrijver van 1 en 2 Samuel doet God alles. Hij doet het goede en doet het kwade. Dus je hebt nog kerken en theologieën die ook 1 en 2 Samuel leren, om het zo maar te zeggen. Begrijp je? God doet het goede en van hem komt het kwade. De kroniekenschrijver, daar zit dat gelukkig anders in elkaar. En ik geef je één voorbeeld. Bij Samuel zet God David aan om het volk te tellen. In het boek Samuel, ja? Bij de kroniekenschrijver zet Satan David aan om het volk te tellen. Dus, God constateert, en ik hoop dat je hem kan doorpakken, Satan staat op tegen jou. Vanuit je huis. Dat is vanuit je familie. Wie is dat dan? Absalom. Ja. Deze zal je bijvrouwen, niet je vrouwen, je bijvrouwen wegnemen. Ken je dat verhaal van Absalom, hoe dat werkte? Hoe begon? Ja, oké, maar het begon al eerder, hè? Want hij begint eerst met een opstand. En dan uiteindelijk moet hij, dan gaat hij dat helemaal goed maken. Maar hij begint met te zeggen, dan komen ze naar hem toe. Ze gaan naar David. Hè? Dan zegt hij, je gaat zeker naar David, het paleis. Want daar hebben ze een rechtszaak beslecht. Ik wil luisteren, je bent bij mij veel beter af. Want bij mij is alles goed en je krijgt altijd gelijk. Ik vertaal het even met mijn woorden. Hè? Je moet het maar lezen, het staat er wat netter beschreven. Hè? Er is toch wat? En een hele hoop mensen heeft hij zodoende voor zich gewonnen. Dat kan ook in deze wereld, ook in de religieuze wereld. Ja, als je maar geen onderscheid maakt in de geestelijke wereld. Ja, als je maar niet praat over dat er meer is, hè, in de hemel, hè, dan God en de engelen. Als ze dat al leren, de engelen. Hè, maar dat als je aangeeft dat er ook die strijd is te voeren tegen boze geesten, dan moet je gauw oprotten, want dan hoor je bij de middeleeuwen. Ik zeg het gelijk even wat scherp, hè. Want misschien wordt dat weer heel netjes en liefdevol. Hè? En zeggen ze dat niet zo, maar ondertussen. Goed. Nou. En dan gaat hij dus. Dan gaat hij zich. Weet je dat nog wat hij ging doen? Dan gaat hij zich toch ook weer zo'n hele garde aanschaffen. Met paarden, ruiters. Ja, 50 stuks. Ik zit nou even hard op te denken. Het komt ineens weer naar voren. Dus dat is een soort koninklijke garde. En dan komt hij natuurlijk in opstand. Ja? Want jij hebt deze zaak in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen tegenover heel Israël in het volle licht. Wat David deed, Nou, heel simpel. Was niet te zien door anderen. Wat Absalom zal doen, is wel te zien voor anderen. En dat is inderdaad, dat is dan aan het eind, dat hij inderdaad ingaat, staat er zo netjes. Hij gaat in tot de bijvrouwen van David. Op het dak van de tempel. Ze hadden nog een soort noodtent omheen gespannen. Zo'n witte tent, weet je wel, als er ongelukken gebeuren. Ja, dan spannen ze zo'n ding ook. Nou, dit waren ook ongelukken. Goed. Oké. Dus ik zei het als laatste, wat Absalom zal doen, dat is wel te zien door anderen. En geestelijk dieper, heel kort, wat je doet in het verborgene, en denk dan even aan het goede, dat zal de Heer openbaren. Ja? Nou wordt het wel tijd voor een respons. En die is heel kort. David zegt tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heer. Dat is toch in één keer, dat is toch mooi. Dat is geen tactiek, dat is geen politiek. Als ik dit nou zeg, dan kan ik verder. Geloof ik niet. Ik geloof dat het heel oprecht is, dat dat doorbreekt bij hem. Dus dat door het woord van God, door die gelijkenis, en door wat God dan ook zegt, dat hij dan tot erkentenis komt, niet alleen van de waarheid, maar ook van het kwaad wat hij gedaan heeft. En dan zegt hij, Psalm 51, daar staat voor de koorleider, een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht, nadat hij met Bathseba geslapen had. Wat kort aangegeven. Wees mij genadig, God, in uw trouw, zegt de NBV 21. U bent vol ontbarmen, wis mijn wandaden uit. Nou. In vers 3. En dan vertaal ik hem maar even. Er zit hem al in, hè. Want dat hebben we net al gehoord in de NBV. Wees mij genadig, God, naar uw trouw. Dat is goede tierenheid. Naar de veelheid van uw barmhartigheden. Wis mijn overtredingen. Wis ze uit, zou je kunnen zeggen. Hans Bauma, die dicht. Geef mij niet op. Heb toch geduld met mij. Ik smeek u genade. Vind ik ook prachtig. Ja. Maar ook als het uit je hart kan komen. En het komt uit Davids hart. En gaat verder. Toon u de schepper. Maak een ander mens van mij. Laat uw geest mij bezielen. Uw geest. Prachtig, hè? Ik denk, maar zo duidelijk, David ontkent niet. Hij verontschuldigt zich niet door op omstandigheden te wijzen. Hoe makkelijk gebeurt dat nog door een christen? Of misschien soms een keer door jezelf. Hij ziet zijn zonde, zijn misstap, zo je wil, onder ogen. En hij krijgt berouw. En daarom gaat het zo snel. Want als hij geen berouw krijgt, ja, dan kan hij ook niet echt zeggen, ik heb gezondigd tegen de Heer. Dan zegt hij misschien, ik heb een foutje gemaakt, sorry hoor, het spijt me. Ja. Zoals wel gewoon is in deze tijd. Maar dieper komt eruit bij hem zelf, niet omdat anderen het tegen hem zeggen. Ik heb gezondigd tegen de Heer. En hij smeekt God om genade. En hij doet een beroep op Gods trouw, dat zie je. Op Gods barmhartigheid. Want weet je wat God van zichzelf zegt? Kom je één keer tegen. En dan moet je een beetje de tekst goed lezen. Exodus 34 vers 6. Je hoeft hem niet op te zoeken. Ik heb hem ingekleurd voor je. Daar zegt God. Ik ben barmhartig. En ik ben genadig. Geduldig. en rijk aan goede tierenheid en trouw. Vind je die prachtig? En dat wil hij met jou delen en met mij. Barmhartig zijn, genadig zijn, geduldig zijn, ook als het lang duurt. Rijk aan goede tierenheid, dus dat wil zeggen dat het goede verder in je groeit. En trouw, vast aan de waarheid, vast aan de Heer, vast aan zijn gemeente. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. David weet dit en hij pleit hierop. Hij wil niet leven, hij wil niet verder leven. Zonder God. Hij wil niet leven. Hij wil niet verder leven. Zonder Gods woord. Want dat zou echt zijn dood zijn. Hier staat hij. Hij is als koning gevallen. Ja. Hij is gevallen. Maar hij is een rechtvaardige. En hij staat als koning weer op. Vind je die prachtig? Ja. De schade is inmiddels aangericht. En dat hebben we gezien. En dat heeft de Heer geconstateerd. En dan zegt hij, Nathan, de Heer heeft je zonde door doen trekken, zodat jij niet sterft. Vind je niet prachtig? Hoe stond het er ook alweer? Nou, het zou er vast anders staan. Ja. Maar dit staat, en dat vind ik zo mooi, dan denk ik, zonde door doen trekken. Dus hij zorgt ervoor, de Heer, dat de zonde, als jij een goede wil bent, en dat ben je hoop ik, niet aan je blijft hangen, niet aan je blijft kleven, niet voor je deur blijft staan. Want dat zou je dood worden. Maar jij mag leven. Want de Heer is met jou. Nou, ik denk dat we het hier wel een beetje mee kunnen doen. En ik hoop dat ik je aangespoord heb om een paar hoofdstukken uit 2 Samuel nog weer eens te lezen. En te kijken hoe zit dat nou allemaal precies. Nog eens terug te laten komen. En ook die Psalm 51, want er staan hele mooie dingen in. Ja, ook dat het... vanuit de geslachten die onreine geest gewerkt heeft. Maar dat heb ik je al eerder verteld. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En ga de weg verder van de Heer. Met vreugde en blijdschap. En dan wil ik eerst bidden. Heer Jezus, dank u voor vanavond. Ik bid dat het doorwerkt in ons leven. Dus dat wij het door laten werken in ons leven. En dat u daar ons in kunt zegenen dan. Verder kunt helpen. Persoonlijk in ons leven, te midden van alles wat er in deze gekke wereld op ons afkomt. Heer, we willen leven van wat er uit de hemel, vanuit uw koninkrijk, vanuit uw hemel op ons afkomt. En dat is voldoende. En dat is genoeg. En daar kunnen we het volop mee doen. Zelfs in deze rare tijd. En we zegenen elkaar om standvastig te zijn in geloof. Standvastig in trouw. Vol verlangen naar meer van uw woord. Vol verlangen naar meer van uw leven, persoonlijk en samen met elkaar in de gemeente. En zo zegen we elkaar in Jezus' naam. Halleluja. Amen.